Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is deze, dat op de ledenvergadering die de afgelopen week gehouden is, voor ouderling gekozen zijn broeder Kater en voor diaken broeder Kooiman. Beide hebben hun benoeming aangenomen. De tweede mededeling is dat er vanmiddag een kerkdienst gehouden zal worden, bijzonder voor gehandicapten. Deze dienst zal geleid worden door dominee De Romf uit Noorderloos en zal beginnen om 3:15. En tenslotte willen we u herinneren aan de extra collecte die vandaag in de gewone diensten gehouden zal worden en bestemd is voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 73 en daarvan de versen 13 en 14. Psalm 73, de versen 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En ook het 14e vers, 13 en 14 van Psalm 73. We willen nu luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen we uit Psalm 19 het 7e vers. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Het 7e vers van Psalm 19, na de wet des Heeren. Waarna we samen lezen uit het woord van God, het 19e hoofdstuk van het boek Job. Job 19 als schriftlezing. Na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 19, het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Job 19. Maar Job antwoordde en zeide: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb en mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Ziet, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken en de kroon mijns hoofds heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte hem met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God, en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt, schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over enkele verzen uit dit hoofdstuk. En wel in het bijzonder de verzen 25 tot en met 27. Job 19, de verzen 25 tot en met 27 zijn de woorden van onze tekst. En daar lezen we: want ik weet, mijn Verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en almachtige Heere, gij hebt ons op deze dag samengebracht in uw huis. Wij allen mogen hier zijn als toonbeelden van uw geduld, van uw goedheid, van uw sparende hand, want u hebt ons ook deze week die voorbij is beschermd en bewaard, sterkte en kracht gegeven. Heere, geef dat we mogen zien dat dat alles uw zegeningen zijn. Dat dat niet verdiend is. En leer ons bovenal om die zegeningen van u niet vanzelfsprekend te vinden. Want we leven vaak zo gemakkelijk. Alsof het zo behoort. Terwijl toch iedere dag die we van u ontvangen een wonder is van uw goedheid. Heere, leer ons voor het eerst of ook opnieuw daarbij leven. Juist ook omdat we deze week weer opgeschrikt werden door roepstemmen. Roepstemmen die ons lieten horen dat mensen uit dit leven werden weggenomen. Ook deze week werd een hoogbejaarde zuster van de gemeente, zuster Kats, op de leeftijd van ruim 88 jaar uit ons midden weggenomen. En we dragen de bedroefde familie, van wie er enkelen onder ons zijn, vanmorgen aan u op. En bidden of u in deze dagen van verdriet nu moeder, grootmoeder, door de dood is weggenomen, uw troost en uw kracht aan hen geschonken mag worden. Heere, wil ook bijzonder met de familie zijn komende dinsdag, wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. Wil u uw hulp en uw genade ook daar niet onthouden. En geef, Heere, binnen de kring van de familie uw vertroostingen, maar ook genade om het alles aan u over te geven. Genade ook, dat deze roepstem die tot hen kwam en tot ons allen komt, ook geheiligd mag worden aan onze harten. We willen ook de familie Valerius en zuster Vogelaar aan u opdragen, die deze week toch nog weer onverwacht werden opgeschrikt door de tijding dat een geliefde zwager door de dood werd weggenomen. Heren, u weet wat dit alles betekent voor de naaste familie en ook in de bredere familiekring, dat er verdriet is en rouw dat hij na een ernstige ziekte door u werd weggenomen. Heren, wil u ook in deze omstandigheden uw hulp en bijstand schenken en wil troost geven die alleen bij u te vinden is. Leer ook, Heren, in deze omstandigheden alles aan u overgeven. En zou u ook deze stem, de stem die roept dat wij allen sterfelijk zijn, willen heiligen aan de harten. Heren, wil u dat schenken ook in ons midden. We worden er zo aan gewoon, maar laat het nooit gewoon mogen zijn, want eens komt ook voor ons de dag. En laat het dan zo mogen zijn door uw genade, Heren, dat we iets mogen verstaan van dat geloofsuitzicht van die man die zo beproefd werd en die zo aangevochten werd, de grote leider van het Oude Testament, Job, die het weten mocht: ik weet, mijn verlosser leeft. Heren, dat die levende verlosser, die op de dag van zijn opstanding de dood heeft overwonnen en die het graf en de eeuwige duisternis onder zijn voeten heeft getreden, dat die verlosser onze verlosser mag worden, mag zijn door genade. Heere, laat dat ook het zoeken en het verlangen van ons hart mogen zijn. En wil u daartoe uw woord gebruiken vanmorgen, dat mensen worden opgeschrikt en wakker geroepen, opdat zij zien de nood van hun leven en opdat zij leren worstelen om die genade die alleen bij u te vinden is. Heere, schenk dat aan ouderen, maar ook aan jongeren. Schenk dat ook aan onze kinderen. En wil u nog onder ons werken met de onweerstandelijke werking van uw Heilige Geest, opdat zondaren overtuigd mogen worden van zonde en schuld, en opdat ze die ene weg ter verlossing mogen vinden die geopend is in de Heere Jezus Christus, de Verlosser die leeft. Heere, wil u geven dat ook in allerlei omstandigheden van het leven die levende Verlosser, die krachtige Koning, zijn hulp en kracht mag doen blijken. Dat hebben we alle nodig wanneer het komt, wanneer het aankomt op ons persoonlijke leven, op ons zielenleven. Wij moeten door Hem verlost worden, wil het goed met ons zijn op reis naar de eeuwigheid. Maar we hebben ook zijn kracht nodig en zijn hulp in bijzondere omstandigheden van het leven. En u weet van ziekte, van moeite en verdriet. Wil u zijn met allen die ziek zijn, Heren. Sommigen van hen langdurig ziek, anderen bij wie er veel zorgen zijn en bij wie er vragen zijn. Wil u hen niet voorbij gaan en wil u hen opzoeken en ook tijdens ziekte en in moeite uzelf niet onbetuigd laten. Willen uw naam bijzonder ook dankzeggen dat u Martijn Zondervan, die opgenomen werd in het ziekenhuis, zo ver hebt herstel hebt willen geven dat hij terug mocht keren naar huis gisteren. En ook Bart van der Baan, die enkele dagen in het ziekenhuis was deze afgelopen week, mocht weer thuiskomen. Heren, wij willen uw naam danken dat u alles wel hebt willen maken. Wil ook deze jonge kinderen met hun families gedenken. Geef dat het herstel ook verder voorspoedig mag zijn. En wil u bijzonder ook deze omstandigheden gebruiken tot eer van uw naam en tot bekering van zondaren. We bidden u, Heere, wil zo aan ons allen denken. U weet, er zijn meer zorgen en moeite, meer dan we noemen kunnen, meer dan wij weten. Er zijn dingen die alleen aan u bekend zijn, gevoelens en vragen die diep weggescholen liggen in het hart. Heere, wil u zelf in al die omstandigheden meekomen en wil u vanwege de verlosser van de kerk, de Heere Jezus Christus, ook in die omstandigheden uw hulp en uw gunst doen blijken. Laat het zo mogen zijn, o levende verlosser, dat het zichtbaar mag worden dat u leeft in de bekering van zondaren, in het onderwijzen van uw kinderen, maar ook in het geven van kracht en moed aan hen die ter neergebogen zijn, aan hen die het moeilijk hebben. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, want wij moeten het belijden voor u dat wij alles verzondigd hebben. Maar wil u, o Heere, op ons neerzien in uw gunst en in uw genade, dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 43, de versen 2 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 43, de versen 2 en 5. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zijt de sterkte van mijn hart. En het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? 2 en 5 van Psalm 43. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16 en daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen. Dat is het vijfde vers van Psalm 16, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, 14 dagen geleden hebben wij het opstandingsevangelie overdacht tijdens de paasdagen. En als wij over het opstandingsevangelie nadenken, dan mogen wij nooit vergeten dat dat opstandingsevangelie ouder is dan de dag waarop de Heere Jezus Christus opstond uit de doden. We vinden dat evangelie namelijk al veel eerder in de schrift. Weliswaar in profetische vorm, maar toch is het er. We vinden het al in het Oude Testament. In het leven van de aartsvader Abraham komt het naar voren, wanneer hij de hoop en het geloof uitspreekt dat er na dit leven leven is. We vinden het in de psalmen zo heel nadrukkelijk, wanneer David zingt van een opstaan uit het graf. En van het feit dat hij geloven mag dat God zijn ziel in de hel niet zal vergeten. We vinden het ook op een heel aangrijpende manier in het woord van deze oude leider van het Oude Testament, Job. Die midden in de diepste diepten van lijden en aanvechting door het geloof mocht belijden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Nu moeten we daar meteen wel bij zeggen dat wanneer we zeggen dat het opstandingsevangelie al in het Oude Testament voorkomt, dat we daarbij wel met nadruk vaststellen dat het nog maar in de belofte is. Bekende uitdrukking zegt immers dat wat in het Nieuwe Testament openbloeit als in een bloem, dat vinden we in het Oude Testament nog in de knop. Nog niet alles is zichtbaar. Alleen de knop geeft aan dat de bloem in zijn pracht straks zal komen. En zo is dat opstandingsevangelie, wat in het Nieuwe Testament openbloeit als in een bloem, er in het Oude Testament alleen nog maar in de knop. Maar vooral als we bij deze tekst stilstaan, wat een knop, wat een ontzaglijk inzicht, wat een diepte van doorleving. Wat een hoogte van het geloof, dat in deze knop van het opstandingsevangelie Job mocht zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En we willen vanmorgen bij dat opstandingsevangelie stilstaan. Dat is ook het thema van de prediking, het opstandingsevangelie. Dat spreekt van drie dingen. Allereerst van een levend geloof. Want ik weet, zegt de tekst, dat mijn verlosser leeft. Ten tweede, van een levende hoop. Want Job vervolgt dat wanneer zijn lichaam verderving zal zien, dan zal hij toch uit zijn vlees God aanschouwen. En ten derde, levende liefde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het opstandingsevangelie spreekt van levend geloof, levende hoop en levende liefde. Het is zo, gemeente, dat Job in deze woorden die vanmorgen voor ons liggen, profetieën spreekt die vele andere profetieën in diepte en in draagwijdte te boven gaan. De oude kerkvader Augustinus tekent zelfs bij deze woorden aan dat Job hier eximius profetarum is. De uitnemendste van de profeten. De meest ingeleide, de meest vergevorderde, zouden we kunnen zeggen, van de profeten. En ook Job zelf heeft blijkbaar aangevoeld dat de woorden die hij hier gaat spreken van een bijzonder gewicht zijn. Want onmiddellijk voor onze tekst zegt hij het: och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of ze in een boek werden opgetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden wierden. Met dat laatste bedoelt Job dan dit, dat ze als een ingebeiteld schrift in een rots werden gehouden. En het gebeurde dan vaak ook dat die ingebeitelde letters, dat die opgevuld werden met vloeibaar lood. En zo dacht men, zou dat schrift, zou die inscriptie de eeuwen kunnen doorstaan en altijd blijven. Dat is de bedoeling van Job. Dat deze woorden altijd zichtbaar mogen blijven voor het nageslacht. Dat ze bewaard mogen blijven. Dat ze als met vloeibaar lood in een rots gehouden mogen worden. Waarom wil Job dan dat die woorden bewaard blijven? Waarom wil hij ze in een rots gehouden hebben en met vloeibaar lood hebben ingelegd? Is het soms omdat Job zo'n hoge dunk heeft van zichzelf? Dat hij denkt dat zijn woorden zo belangrijk zijn dat zij voor het nageslacht bewaard moeten worden? Ach, u weet wel, dat is de diepste reden niet. Wanneer we naar Jobs levensgeschiedenis kijken, dan zien we heel duidelijk dat Job niet een man is die een hoge dunk van zichzelf heeft. Dat had Job al niet aan het begin van het boek dat we lezen. Toen werd hij ons al getekend als een man die de Heere vreesde en die ootmoedig wandelde met de levende God. Maar wat er van Jobs trots en hoogmoed nog overgebleven zou zijn, dat is door die diepe beproevingen toch wel gaan sterven. Job is steeds meer nederig en ootmoedig geworden door die geweldige beproeving heen. U weet toch wat er gebeurd is? Job werd in één ogenblik, in één dag tijd, van een schatrijke arm man. Al zijn bezittingen werden hem ontnomen. Zijn 10 kinderen kwamen om toen het huis waarin ze zaten door een stormwind werd neergeveld. En bovendien werd hij bij dat alles nog geplaagd door een vreselijke huidziekte, waardoor hij ergens zat op een ashoop, een vuilnishoop zouden wij zeggen. En daar zat het toonbeeld van ellende met veel ontstekingen, zweren aan zijn lichaam, krabde zichzelf met een potscherf. Zijn vrouw wilde niet meer van hem weten. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. Zijn vrouw had zelfs tegen hem gezegd: zegen God, dat is vervloek God en sterf. En nu zijn er ook nog vrienden gekomen. Vrienden die de bedoeling hadden om te troosten. Maar als ergens blijkt dat mensen moeilijke vertroosters zijn, dan is het toch wel in deze vrienden van Job. Het zijn meer aanklagers dan dat het troosters zijn. En vandaar dat Job, nu hij door de diepten heen gaat, van buiten en van binnen, door omstandigheden, door vrouw en vrienden, in de steek gelaten wordt, hier een diepe klacht uitroept in dit hoofdstuk. En dat hij uiting geeft aan zijn diepe ellende. Dat hij de hand Gods tegen zich ziet. Hij heeft mij toegemuurd, dat is een muur rondom mij gezet en ik kan er niet uitkomen. Hij ziet de dood voor ogen en hij voelt de bitterheid en de beschuldigende vinger van zijn vrienden. Hij haakt, hij verwacht medelijden naar troosters, maar hij vindt er geen. Wel, in die omstandigheden is het niet zo dat Job denkt dat zijn woorden zo belangrijk zijn. En dat zijn omstandigheden in het middelpunt moeten staan. Dat heeft Job in die diepe weg van lijden, in die diepe weg van aanvechting wel geleerd. En toch zegt hij: och, dat mijn woorden opgeschreven werden, dat ze ingegraveerd werden. Weet u waarom? Omdat Job midden in die diepe nood, midden in die diepe aanvechting waarin hij alles kwijt is, waarin hij nergens hulp meer vindt, door genade het oog omhoog heeft mogen slaan. Hij heeft boven alle vrienden en boven alle beschuldigers uit mogen zien op hem. En het is hem door het geloof duidelijk geworden. Dat waar alle hoop hem gans ontviel en niemand zorgde voor zijn ziel, dat er één is die van hem afwijkt. En dat zegt hij met zulke aangrijpende woorden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Het is als het ware een woord waarin hij door het geloof boven alles uit mag zien. En zegt, mijn vrouw heeft me verlaten. Mijn vrienden getuigen tegen me. Ik hunker naar mijn kinderen in verdriet en rouw omdat ze niet meer zijn. Alles is me ontnomen. Maar toch, dit ene weet ik. Mijn verlosser leeft. Dat is geloof. Zo hebben we al aangeduid. We mogen zelfs zeggen, dat is niet zomaar een gering geloof of een klein geloof. Nee, hier is sprake van een diep en van een groot en van een vast geloof. Want Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Een vast, een verzekerd geloof spreekt hier zo ineens, midden in die duisternis van het lijden. Hoe komt het? Wat bedoelt Job wanneer hij zo aan zijn geloof uiting mag geven en dit zo opwelt uit het diepst van zijn binnenste? Laten we de woorden maar een ogenblik op ons in laten werken. Ik weet, zegt Job, mijn verlosser leeft. En dan gebruikt Job een woord wat de meesten van ons zullen kennen. Een woord wat meestal in de Bijbel niet met verlosser, maar met losser vertaald wordt. U komt het woord tegen bijvoorbeeld in de wetten van Mozes en ook, om een ander voorbeeld te noemen, in het boek van Rut. Een losser, in het Hebreeuws een goel, een goeel, was iemand die de wettelijke plicht had om arme familieleden te helpen. Kon gebeuren dat een inwoner van Israël door armoede al zijn land kwijtraakte. En dan was het de taak van de goel om voor dat verarmde familielid het land terug te kopen. Of als het nog veel erger was, dat zo'n arme Israëliet niet alleen zijn land kwijtraakte, maar ook door armoede zichzelf en zijn kinderen verkopen moest, zodat ze in slavernij terechtkwamen, dan was het de roeping van de goel om op een bepaalde tijd toch die verarmde familieleden van hem vrij te kopen. En weer opnieuw op het vaderlijk erfdeel, op het stuk land wat van oudsher aan de familie was toevertrouwd en was geschonken, dat daarop die arme familie weer geplaatst werd. Het kon ook zo zijn dat de goel tot taak had om wanneer een van zijn broers, die getrouwd was en zonder kinderen was gestorven, dat hij de weduwe van zijn broer moest trouwen om zo kinderen voor zijn broer te verwekken, zegt de wet van Mozes. Om zo ook het huis van zijn broer te bouwen. En u leest daarvan het voorbeeld in het boek van Rut, waar Boas, de losser, Rut trouwt. Rut, de vrouw van een van zijn verre bloedverwanten, een van de zoons van Naomi. En zo was die losser dus een man die in de wetten van Mozes heel nadrukkelijk genoemd werd en wiens taak heel duidelijk omschreven werd. Zo'n losser was een bloedverwant, een bloedvriend, die het voor de arme en voor de verstotene opnam. Het was een man die het recht herstelde. Dat was die losser, volgens de wet van Mozes toch in de eerste plaats. En u zegt Job hier, ik weet mijn losser, mijn verlosser leeft. Bedoel daar Job daarmee dat iemand uit zijn familiekring het voor hem zal opnemen en hem herstellen zal in eer en aanzien? Nee, dat bedoelt Job heel duidelijk niet. Het hele hoofdstuk spreekt, en zeker ook de woorden van de tekst, laten ons zien dat Job het bij die losser of verlosser niet heeft over een familielid. Dat is alleen al onmogelijk omdat we duidelijk lezen in dit hoofdstuk dat alle mensen hem verlaten hebben. Job was bij alle mensen veracht, afgeschreven. En hij wist ook dat hij het bij mensen niet meer hoefde te zoeken. Maar als hij het bij menselijke goëls, bij menselijke helpers niet meer vinden kan, dan weet Job door het geloof dat hij een krachtige goël, een krachtige verlosser heeft. Dat is de Heere zelf. De Heere zelf, waarvan Job zegt, ik weet dat hij mijn goël is, mijn losser. En dat hij het voor mij zal opnemen. En eens aan het laatste der dagen zal ik hem zien en geen vreemde. Daarmee laat Job ons horen dat de Heere zelf zijn verlosser, zijn goël is. Ja, we mogen het in het licht van het Nieuwe Testament zo zeggen. Hier spreekt Job al van de Heere Jezus Christus. De grote goël, de grote verlosser van zijn kerk. Hier zegt Job dat hij geloven mag dat zijn goël, zijn verlosser, de Heere Jezus Christus, leeft. En hoeveel nevels er ook nog mogen zijn in deze oud-testamentische tijd. Hoeveel dingen ook nog verborgen zijn. Job weet door het geloof, mijn verlosser is Hij, de Heere Jezus Christus. Laten we daar nog even iets van mogen zeggen vanmorgen. Want als Job hier spreekt over Gods verlosser, over de Heere Jezus Christus, dan gebruikt hij dat woord goël, losser. En dat is niet zonder betekenis, want we hebben het zojuist gezien. Vanuit de wet van Mozes moeten we zeggen dat een goël altijd een familielid was. Die had van Gods wegen volgens de wet de roeping om het voor die arme familie van hem op te nemen en te helpen. De Heere Jezus Christus is goël. Hij neemt het voor verloren zondaren, voor een schuldig mensenkind op. Maar dat doet hij niet, omdat hij dat verplicht is. Hij is goël geworden, uit vrije liefde. En omdat hij nu goël wilde worden, losser, verlosser wilde worden, is hij familie van die mens geworden. De apostel schrijft dat zo in de brief aan de Hebreeën. Hij heeft zich niet geschaamd hen broederen te noemen. Hij is vlees en bloed geworden van ons mens. Hij is in die menselijke familie ingedaald, als een kind geboren. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. En door het aannemen van vlees en bloed heeft hij al laten zien dat hij onze goël wilde worden. Dat hij het voor zijn volk wilde opnemen. Dat hij het voor doodarme zondaren, voor doodschuldige zondaren wilde opnemen. En dat hij voor hen de prijs wilde betalen. De lijdensbeker wilde drinken tot het einde toe. Kijk, daar heeft Job profetisch iets van gezien. Dat de goël, de Heere Jezus Christus, al was hij geen bloedverwant, toch de taak van de goël op zich nam. Zich niet geschaamd heeft om arme, verloren, doodschuldige zondaren op te zoeken. Hij is goël. Bloedverwant, losser. Maar er is meer. Job zegt ook die goël leeft. En daar mogen we een dikke streep onder zetten vanmorgen. Het lijkt in Jobs leven alsof alles toegemuurd en alles toegesloten is. We hebben daar samen in die aangrijpende woorden uit dit hoofdstuk wel het een en ander over gelezen. Maar terwijl alles toegemuurd is en in Jobs omstandigheden niets verandert, zijn vrienden zich tegen hem keren, zegt Job maar toch, ondanks dit alles en in dit alles weet ik, mag ik weten, door genade, dat er een levende verlosser is. En wat betekent dat nu? Een levende bloedvriend, een levende losser. Nou, zegt iemand, dat betekent gewoon dat die verlosser leeft. Ja, mijn beste vriend, maar het betekent ook nog iets meer. In de Bijbel, wanneer er staat dat God de levende God is. Of wanneer daar gezegd wordt dat Christus leeft. Dan betekent dat niet alleen maar dat hij leeft. In de zin van dat er leven door hem stroomt. Maar de levende God is altijd de God die denkt aan zijn volk. De levende God is altijd de God die zich om zijn volk bekommert. En zo is het ook van de levende Christus. Dat is een Christus die zijn volk niet laat in de ellende en in de moeite en in de strikken en in de aanvechtingen. Maar dat is de levende Christus die uit vrije gunst aan zijn kerk wil denken. En daar heeft Job door de schaduwen en schimmen heen iets van gezien. Hij ziet dat er een losser is, een bloedvriend. Een die het voor hem op zal nemen. Een die leeft. Een die aan hem denkt. Wat is dat een wonder als we dat ook persoonlijk in ons eigen leven door het geloof mogen weten. Dat er een verlosser is. Dat hij een bloedvriend is. Dat hij zijn arme kerk, dat hij zijn schuldige volk niet vergeet. En dat hij leeft. Wat kan dat juist in de aanvechtingen en in de strijd voor Gods kinderen een boodschap van genade zijn als ze het horen mogen, want ziet hij leeft, want ziet hij leeft. U kent misschien dat verhaal uit het leven van Maarten Luther. Maarten Luther die als weinig anderen aangevochten werd van binnen en van buiten. U leest in Luthers werken toch zoveel van de aanvechtingen van de Satan. Wel, Luther was een keer zo verschrikkelijk moedeloos dat hij in zijn huis zat en dat hij niets meer kon. Ook lichamelijk niet. Hij kon ook niet meer verder. Alles was tevergeefs geweest. Het werk van de reformatie, het stond voor zijn gevoel op instorten en zelf voelde hij het gewicht van het ongenoegen van de Heere en hij kon er niet uitkomen, toegemuurd, net als Job. En toen ging zijn vrouw Catharina van Bora naar buiten. En ze deed alle luiken voor de ramen. Eerst voor het ene raam, toen voor het volgende raam, toen voor het volgende raam. En Luther, die in het donker kwam te zitten, roept op een gegeven ogenblik naar zijn vrouw toe: vrouw, wat doe je? Wel, zegt Catharina van Bora, ik doe de luiken dicht als teken van rouw. Want de God van Maarten Luther is dood. En toen sprong Luther op. Hij zegt, dat kan niet. Hij is de levende. En door dat ene, nogal dramatische gebeuren, werd Luther in een ogenblik uit zijn diepe strijd uitgehaald. God, niet de levende, dat is onmogelijk. Want ziet, hij leeft. En al is het dan dat de omstandigheden niet veranderen. Al is het dan dat de duisternis om Job heen blijft. Dat zijn lichaam ziek blijft. En dat hij zijn krachten voelt bezwijken. Het geloof zicht op de levende. Dat geeft kracht en dat geeft moed. ziet u juist in de strijd, juist in de aanvechting, is het zo'n groot wonder als die grote koning, de Heere Jezus Christus, laat weten dat hij leeft. Als hij aan arme tobbende vrouwen, aan een Petrus, aan een Johannes op de Paasdag, 8 dagen later aan Thomas laat weten, want ziet, ik leef. Dan is dat evangelie voor vermoeide, voor beladen, voor schuldigen, voor mensen in banden van de dood en van twijfel. En als hij het vandaag laat weten vanuit zijn woord, door de kracht van zijn geest, want ziet, ik leef, een levende verlosser, een levende bloedvriend. Ja, dan moeten alle twijfels wijken, dan moeten alle vragen wijken. Dan zegt Job zelfs op de ashoop, want ik weet, mijn verlosser leeft. En op dat laatste moeten we ook nog even ingaan. Ik weet, mijn verlosser leeft. Job zei niet alleen maar dat er een verlosser was. Dat er een levende verlosser was die van hem af is. Dat is al zo'n groot wonder, niet? Als je mag weten, er is een verlosser. Als je mag weten, er is een levende verlosser die nu altijd leeft om voor zijn arme, aangevochten, bestreden kerk te bidden. Die zelfs van mij af weet, met mijn zuchten, met mijn zorgen, niet verborgen, daar hij het alles ziet en weet. Wat een zegen als je dat mag weten. Maar het geloof van Job gaat nog verder. Rijkt nog dieper. Hij mag het niet alleen maar weten dat er een verlosser is. En dat hij een levende verlosser is. Nee, hij weet ook mijn verlosser leeft. Het mijnen van het geloof werd dat vroeger wel genoemd, niet? Dat het geloof mag zeggen mijn verlosser. Mijn Heere en mijn God. Dat mag Job zeggen. Dat zegt Job te midden van zijn strijd. Hij is mijn Heere. En mijn God. En weet u hoe Job dat heeft leren zeggen? Kan daar vanmorgen maar de vinger bij leggen. Maar aanstip. Dat heeft Job leren zeggen. Terwijl hij ontledigd werd in zichzelf. Door de beproevingen heeft die Godvrezende Job geleerd. Dat aan zijn kant er geen mogelijkheden meer waren. Hij leerde op alles aan zijn kant de dood te schrijven. Hij zondaar. Bij hem geen hulp, geen gerechtigheid voorhanden. Bij hem niets. Ik ben toegemuurd. Hij kon nergens meer bijkomen. Alles was toegesloten. Alle mogelijkheden toegestopt. Hij kwam aan het eind. Met al het zijne. Maar juist terwijl hij met al het zijne aan het eind kwam, heeft die grote losser midden in de nacht van het lijden zich aan Job geopenbaard. Want daar gaat het om. Dat we aan het eind komen met al het onze. En dat de Heere Jezus Christus zich in ons leven openbaart. Kijk, en dan mag je in verwondering aan het eind gekomen met jezelf. En ziende op die gekomen koning, op die paasvorst die leeft. Zeggen mijn Heere en mijn God. Zo was het toch ook met Thomas. Thomas aan het eind met al zijn verwachtingen. Thomas aan het eind met al het zijne. Thomas zegt, mijn Heere, als de Heere Jezus zich aan hem vertoont en laat zien wie hij is. En als de Christus zich zo in het gewaad van zijn heilig woord, door de kracht van zijn geest aan het hart openbaart, dan zegt het geloof, mijn Heere en mijn God, zalig wie zo met al het zijne aan het eind mag komen. En zo de zaligheid buiten zichzelf mag vinden. Die zo in het licht van die geopenbaarde vorst en koning het beven Thomas na mag zeggen. Het verwonderd Thomas na mag zeggen. Mijn Heere, mijn God, mijn Verlosser leeft. Kijk, en daarom is het niet alleen maar een levend geloof, maar ook een levende hoop die hier uit de woorden van Job spreekt. Want Job, die hier uit en door het geloof op mag blikken tot de losser, tot de koning der koningen en de Heere der Heren, die ziet meteen ook vooruit. De blik omhoog en de blik in de toekomst liggen hier naast elkaar, zou je kunnen zeggen. Want hij zegt, die verlosser zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dewelken ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en geen vreemde. Job weet dat terwijl hij hier zit midden op die vuilnishoop, op die ashoop, dat zijn leven sterfelijk is. Hij is er in de afgelopen periode nadrukkelijk aan herinnerd dat het leven voorbij gaat. En hij weet ook dat zijn leven hier een einde zal nemen. Misschien heeft hij wel verwacht daar op die ashoop dat het niet zo lang meer zou duren. Zijn lichaam werd steeds zieker en zijn innerlijk werd steeds meer neergebogen. Hoe het ook zij, of hij verwacht heeft dat het einde nabij was, of misschien nog hoop gehad heeft dat hij nog een poos zou mogen leven. In elk geval, dit is zeker, dat wat ook met Job gebeuren zou, dat hij weet dat zijn leven sterfelijk is. En hij brengt dat op een aangrijpende manier tot uiting. Hij zegt dat eens hij weer zal keren tot stof. En als hij weer zal keren tot stof, begraven in de aarde, dan zal zijn lichaam tot ontbinding overgaan. In het graf, in de diepte. Daar spreekt Job over in alle openheid en eerlijkheid. Mijn vlees, mijn huid, ze zullen in het graf tot stof worden. Maar dat graf, wat wacht, dat is voor Job niet het laatste. Hij zegt, want als ik tot stof zal worden, en als mijn lichaam verderving zal zien, om een woord uit de psalmen aan te halen, dan zal ook de dag komen dat ik uit dit mijn vlees God zal aanschouwen. En mijn ogen zullen hem, mijn rots en losser zien en geen vreemde. Kijk, daar hebt u nu Jobs geloof en Jobs hoop. Job weet van de vergankelijkheid, spreekt daar onomwonden en eerlijk over. Maar Job mag hier op dit ogenblik door het geloof en door de hoop over dood en graf heen zien en zeggen, maar ook als ik sterven zal, dan is na de dood het leven mij bereid. Dan zal ik mijn God en mijn koning zien. En als ik hem zal zien, dan zie ik geen vreemde, want ik heb hem hier in dit leven al ontmoet. Ik heb hier in dit leven die losser, mijn Goël, mijn verlosser, al door het geloof aanschouwt. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Wat een ontzaglijke, ontroerende en aangrijpende belijdenis van hoop vinden we in deze woorden, vindt u niet? En dan weet u het toch? Als we dat zo zeggen, dat het zo'n aangrijpende belijdenis van hoop is, dat het nu voor ons, die zoveel eeuwen na Job leven, er toch op aankomt dat wij dit Job na kunnen zeggen, op goede gronden. Dat geloof van Job, die hoop van Job, dat is ook mijn hoop. Mag u dat nazeggen? oudere, maar ook jonge mensen. Want vergeet het niet. Wat Job hier zegt, dat geldt voor ons allen. Misschien over heel korte tijd. Misschien duurt het nog heel wat jaren. Maar eens komt het dat ook voor ons het graf zal worden gedolven. En dat ook wij moeten sterven. En dat ons aardse lichaam tot stof zal vergaan. Dat komt. En dan is de dringende vraag vanuit het woord van vanmorgen. Als dat komt, of we nu jong zijn of oud, is er dan ook iets van dat geloof en van die hoop en van die liefde die kenmerkend is voor deze Job op zijn ashoop? Nee, ik vraag niet of u precies dezelfde omstandigheden doorleefd hebt als Job. Dat heeft wellicht niemand in dezelfde mate. Ik vraag ook niet of uw leven precies zo geleid is als Job. Dat gebeurt ook niet. Maar ook al is uw leven totaal anders en al zijn uw omstandigheden totaal anders, dit is nodig. Dat u door de genade van God iets van dit geloof en iets van deze hoop persoonlijk kent. Want laten we het vanmorgen niet vergeten, wanneer wij sterven en tot stof worden. En die losser, die grote borg, die leeft niet kennen als onze borg en zaligmaker. Als borg voor onze schuld en verlosser uit onze nood. Dan zullen we wel eens God aanschouwen. Maar dan zullen we hem zien als een vreemde. Want wie in dit leven door bekering en geloof God niet heeft leren kennen en zijn Christus niet heeft leren kennen, die ontmoet straks een vreemde God, een onbekende God. En die God zal het ook zeggen tot mensen die hij niet kende: ga weg van mij. Want ik heb u nooit gekend. Wat zal dat ontzettend zijn. Als we een onbekende God ontmoeten. En wat wordt juist daarom het woord van vanmorgen een dringend woord. Wat erop aandringt om die God te leren kennen. Nu het nog mogelijk is. Nu we nog leven in het heden van de genade. Nu God nog zegt: roep mij aan in de dag der benauwdheid. Nu de Heere nog zegt: zoek mijn aangezicht. Nu hij nog toeroept: wend u tot mij en word behouden. En laat het dan maar zo mogen zijn in uw leven, in jouw leven, jongen of meisje, dat we de Heere aanroepen en smeken om bekering. En als we niet bidden kunnen of onszelf zo hopeloos en zo uitzichtloos zien, blijf dan toch maar vragen: Heere, leer u me bidden. Maar wil u me dat geven wat Job kende? En wat al uw kinderen leren, de een meer, de ander minder, maar ze leren het allemaal. Dat geloof, die hoop en die liefde. Geef dat uit genade, ook aan mij. O, zijn we daarmee bezig? Is dat het allernodigste? Is dat het ene nodige in ons leven? Dat wat het voornaamste geworden is. Want juist als deze dingen vanuit het woord op ons hart gaan wegen, dan worden heel veel dingen van dit leven een stuk minder belangrijk en een stuk minder waard. Dan wordt de jacht van de tijd en de zorgvuldigheden van het leven, zoals de Bijbel ze noemt, van de tweede orde. Dan moest Job uit een druk leven, manager van een groot bedrijf, veel vee, ontzaggelijk veel knechten, een ogenblik in de stilte gezet worden. En wat voor een stilte. Wat voor een diepte. Wat voor een strijd. Opdat dit het allervoornaamste voor hem zou worden. En omdat hij midden tussen alles wat zijn leven vervuld had, dat ging leren. Geloof en de hoop. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet dat ik straks geen vreemde zal ontmoeten. Wat een moeilijke weg geweest voor Job. Maar wat nuttig voor Job. Dat hij een ogenblik stilgezet werd. En dat hij door genade dit mocht leren. Wat kan het nuttig zijn en nodig zijn. Dat de Heere ons in ons leven. Nee, het hoeft niet precies zoals Job te gebeuren. Dat weet de Heere het beste wat nodig is voor ons. Maar dat de Heere ons, als we nog jong zijn of ouder zijn, eens stilzet. En is een ogenblik ons levenspad langs andere wegen leidt. Opdat er tijd komt en plaats komt en ruimte komt voor dat ene nodige. Nee, we hoeven niet te bidden om moeite, om verdriet, om pijn en tegenslagen zoals Job. Maar als we zo vastzitten in ons leven, gemeente. Als we zo ingekapseld zijn door de jachtigheid van het leven van alle dag. Mogen we wel vragen, Heere, hoe u het doet. Dat weet u het best. Maar zet u me toch eens stil. Neem u me toch eens apart. Leid u me. Maak u me door uw woord en geest uw wegen bekend. Want het is zo nodig. Omdat we op reis zijn. Op reis naar de eeuwigheid. En als je dat wat Job leerde. Op deze bijzondere omstandigheden. In deze diepe weg. Als je dat mag leren. Ja, dan bloeit te midden van de duisternis. En te midden van alle nacht en aanvechting. Te midden van alles wat tegen je getuigt. Dan bloeit het geloof op. En de hoop. Al is het bestreden soms. Al is het aangevochten. Maar dat je midden in het leven, net als Job, toch wel eens iets mag zeggen van: ik weet dat ik eens geen onbekende zal ontmoeten. Want dat is het grootste wonder. Als u de woorden goed op u in laat werken. Ik weet dat hij eens zal opstaan. En dat ik, wanneer mijn lichaam tot stof zal vergaan, dat ik eens God zal aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Het staat er haast wat onbeholpen, zouden we zeggen. Het staat er als een kreet, als een diepe zielsuiting. Niet een vreemde. Daar ligt het hart. Daar ligt de nadruk. Weet u wat Job daarmee zegt? Hij zegt: eens was ik een vreemdeling voor God. Voor deze God. Maar die God heeft mij opgezocht. En die Heere en Verlosser heeft zich door zijn woord en geest aan mij geopenbaard. En nu mag ik hem zien met het oog van mijn geloof. Nu mag ik weten dat hij leeft. Nu mag ik op hem hopen te midden van al mijn aanvechtingen. Nu mag ik mijn leven in zijn hand leggen. Nu mag ik alles aan hem kwijtraken en alles aan hem overgeven. En omdat ik hem hier heb leren kennen. Als een God van ontferming en genade. Als een losser. Als een in wiens handen mijn leven ligt. Als een die van mij af weet, als een die mij heeft opgezocht. Daarom is hij geen vreemde. En al klaagt dan de hele wereld Job aan en al zeggen dan al die vier vrienden: Job, het deugt niet met je, Job, je hebt geen heil bij God. Het is allemaal bedrog. Je rechtvaardigt jezelf, maar je bent helemaal mis. Job zegt het voor de oren en de ogen van zijn vrienden. En ik weet dat hij leeft en ik zal straks geen vreemde ontmoeten. Want als het geloof gelooft en als de hoop hoopt. Al staat dan de hele wereld en de hele godsdienstige wereld daarbij betrokken, al staat dat allemaal tegen je op. Al zegt iedereen het deugt niet en het klopt niet. Waar het geloof gelooft, daar ligt het vast. Geen vreemde. En weet u waarom dat zo'n wonder is, dat geen vreemde? Omdat Gods kinderen allemaal iets leren. Dat zij het nu ook nadat genade in hun leven geschonken is verdienen. Dat de Heere zich terug zou trekken. Want ze zijn zo vaak ver van God afgedwaald. Ze hebben zo vaak gezegd, net als Petrus in zijn verloochening, ik ken de mens niet. Maar God kan van zijn volk niet af. De grote Goël die het voor zijn kerk opneemt, de levende verlosser, kan van zijn kerk niet af. En daarom zal het toch geen vreemde zijn die ze ontmoeten. Zij hebben zich van hem vervreemd, zijn van hem afgedwaald. Zo vaak. Maar hij denkt aan hen, want ziet, hij leeft. Wat een wonder als je dat door geloof en hoop mag zien. Ik weet, hij leeft. En ik zal geen vreemde God ontmoeten. Dan is het ook te begrijpen. En daarover nog maar iets. Dat Job aan het slot van deze diepe zielsuiting zegt. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Beeldende taal. Het boek Job is ook een dichterlijk boek. Beeldende taal. U weet misschien dat de nieren voor het oude Israël de plaats waren van het gevoelsleven. Van de diepste emoties. En als er daarom staat, de nieren verlangen zeer in mijn schoot, dan moet u die dichterlijke uitdrukking zo lezen, alsof er stond, het diepste verlangen van mijn hart, dat ziet daar naar uit. Waar naar uit? Waarnaar ziet die liefde, dat verlangen van Job dan uit? Wel, die liefde, dat verlangen ziet uit naar die losser, naar hem, om hem te zien. Ja, maar zegt iemand, Job, had Job dan geen taak meer in dit leven? Heeft Job dan alleen maar verlangen om heen te gaan? Ach, gemeente, we moeten wel in ogenschouw nemen dat Job hier zit op de ashoop. En dat alles voor hem toegesloten is. En dat hij wellicht weinig hoop meer heeft. Dat het allemaal nog goed zal komen. Hier in dit leven. We lezen in verschillende delen van wat hij gezegd heeft. Dat hij wel hoopte op God voor het leven na dit leven. Maar dat hij er rekening mee hield dat in dit leven alles zo duister bestreden eenzaam zou blijven. En vandaar dat Jobs verlangen naar de eeuwigheid in dat licht wel te begrijpen is. Toch is dat niet de diepste verklaring. Want niet de duistere omstandigheden, niet de vreselijke ziekte, niet de verlatenheid is de diepste grond van het verlangen. De diepste grond van het verlangen en het uitzien is dat Job in zijn eenzaamheid zijn losser mag zien. En als dat geloof leeft in zijn hart, dan ziet dat geloof zo uit naar die losser, dat er op dat ogenblik niets anders overblijft voor Job dan met een diep verlangen, met een geweldig verlangen, te verlangen naar de Heere Jezus Christus. En te verlangen naar het zijn bij hem, om zonder zonde God eeuwig groot te maken, om zonder zonde eeuwig bij die levende losser te mogen dienen in heerlijkheid. En is dat niet zo, al is het maar op momenten, bij ogenblikken in het leven van Gods kinderen? Zelfs mensen die midden in het leven staan, kan het toch wel eens zijn? Wanneer het geloof gelooft en de hoop hoopt en de liefde echt hartelijk lief heeft, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte, Heere mijn Goël. Dan kan het toch wel eens een stil verlangen zijn om nu God te mogen bedoelen zonder dat ik ertussen zit, zonder dat ik er zelf tussen zit, om nu God te mogen dienen zonder zonde in eeuwige heerlijkheid, om die koning eeuwig te mogen grootmaken. Nee, dat betekent niet levensmoeheid of iets dergelijks, dat heeft daar niets mee te maken. Maar het is de liefde tot de koning die bij ogenblikken op momenten in het hart van Gods volk kan leven. En dan gaan we Paulus begrijpen, die het vanuit datzelfde geloof en vanuit diezelfde liefde zegt, dat het hem verreweg het beste is om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Daar verlangt hij naar. Maar Paulus weet het ook, God heeft nog een taak voor hem in dit leven. Maar het is mij nodiger te blijven om uwentwil. Kijk, en dat kan soms zo de strijd zijn in het leven van Gods geoefende kinderen. Als er die momenten zijn van het verlangen, toch te weten, God heeft nog een taak voor me. En dan zul je net als Job later in zijn leven die taak trouw vervullen. Trouw willen vervullen. Maar dan zijn er toch momenten in je leven geweest. Soms als het woord zo mocht opengaan en het geloof zo mocht leven. Soms als de liefde zo mocht opbloeien. Soms bij de bediening van het heilig sacrament als de liefde Gods in je ziel mocht dalen. Heren, dat is het grootste. U volmaakt te dienen. Zonder dat ik, zonder die dwaasheid. O kind van God, die tijd komt. De tijd voor de levende kerk. Die uit het geloof en door de hoop en in de liefde mag leven. Die tijd komt. Want de koning komt. En hij zal ze inzamelen. Opdat ze hem mogen dienen. Eeuwig mogen leven. Eeuwig een koning en een Goël mogen groot maken. En in stille verwondering mogen zingen. Heere, u zal ik loven omdat gij het hebt gedaan. Dat heeft mijn hart te midden van alle strijd en te midden van alle aanvechting verblijd. Mijn hart, mijn eer zingt God gewijde tonen. Want ten laatste zult gij over het stof opstaan en mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Dat zingt de kerk. Mag u het door genade meezingen? Amen. met dankzegging en gebed. Heere, leer ons die belijdenis, dat geloof, die hoop en die liefde. En leer ons, ook als we iets van uw genadewerk mogen kennen, om maar geen rust te vinden voordat we dat mogen weten op goede gronden. Door het geloof, ik weet, mijn losser leeft. Heere, leer ons dat zoeken. En geef dat uw volk ook veel met die belijdenis en die zekere vaste kennis bezig mag zijn. Wil u, Heere, het geloof, de hoop en de liefde in het leven van uw kinderen vermeerderen. En geef dat het zo mag zijn, dat ons hart mag zeggen bij deze dingen leef ik. Dat is een wonder, een eeuwig wonder. Maar wil u het onder ons schenken? Ga met ons, Heere, nu we deze plaats verlaten. Wees met ons, wees met onze jonge mensen, wees met de kinderen. Geef ons verder een goede en gezegende dag. Wil ook vanmiddag in de bijzondere dienst alles wel maken. We vragen dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 vers 8. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.